Lieve mensen, wie verlangt er eigenlijk niet naar om gezegend te worden? Je kunt je dat eigenlijk niet voorstellen dat iemand zegt, nou zegen, dat hoeft voor mij niet. Ik denk dat zegen, waar we het over hebben, dat dat zo iets diep menselijks is. Dat het zo beantwoordt aan een heel diep verlangen wat we allemaal in ons hart hebben. Ik vind het heel mooi dat die woorden op die tekstborden staan. Vertrouw op hem, open voor hem uw hart. En dat zit ook in ons. We vinden het ook vaak moeilijk, maar we willen ons graag openen naar God toe. En ontdekken dat God open staat naar ons toe. We verlangen er allemaal naar, heel erg, dat er goede woorden over ons worden uitgesproken. Want zegenen, daar wordt in het Grieks een woord voor gebruikt, eulogein, en dat betekent eigenlijk gewoon goede woorden zeggen. Dus zegenen is dat je goede woorden zegt en dat je goede woorden te horen krijgt. En wij leven natuurlijk in een wereld waarin wij ook vaak slechte woorden te horen krijgen, lelijke woorden. Er worden soms gemene dingen tegen ons gezegd, dingen die we als afbrekend ervaren, die ons aantasten in wie we zijn. Dat gebeurt. En dat is het tegenovergestelde van de zegen. Zegen betekent er worden goede woorden over jouw leven uitgesproken. Maar het is nog meer, er worden goede woorden uitgesproken en daar gaan we zo meteen uitgebreid bij stilstaan welke woorden dat precies zijn. Maar we zullen ook ontdekken dat gezegend worden ook betekent dat je gezien wordt. Gezegend worden is gezien worden door de ander, we mogen elkaar ook zegenen, maar we staan er vooral bij stil dat God ons zegent. Als God ons zegent, ziet God ons. Nou, daar gaan we de komende weken, en ik hoop dat u er tussen de zondagen ook zelf mee bezig bent. Daar gaan we bij stilstaan en ik wil dat vanmorgen doen door te beginnen bij die hele basale zegen uit nummer 6. En ik noem dat maar even een soort moederzegen. Jullie kennen misschien de uitdrukking moederbelofte wel. Die wordt helemaal aan het begin van de Bijbel gegeven. En je zou kunnen zeggen, alle andere beloften die vloeien voort uit die moederbelofte. Dit is de moederzegen. Een zegen waar alle andere zegeningen uit voortvloeien. En altijd als we teruggaan naar deze moederzegen, dan komen we bij het hart van God. We gaan dus even een heel aantal eeuwen terug in de tijd. Wij verlangen op dit moment gezegend te worden. Maar om daar echt op een verdiepende manier naar te kunnen kijken en ook op een verdiepende manier te kunnen beleven, is het heel goed om een hele tijd terug te gaan naar het volk Israël, naar Mozes, het volk dat uit het land Egypte is geleid, door de woestijn aan het trekken is. Krijgt allemaal voorschriften van God en op een gegeven moment staat daar dan in onze Bijbel in nummer 6. En toen zei de Heer tegen Mozes, hij heeft al talrijke dingen tegen Mozes gezegd. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Met deze woorden, zegt God erbij. Dus wat we meteen moeten ontdekken is dat die woorden waar we zo meteen bij stilstaan, dat God ze zelf heel zorgvuldig heeft uitgekozen. Met deze, geen andere woorden, deze woorden, daarmee moeten Aaron en zijn zonen, de hoge priester en de priesters, daarmee moeten zij het volk zegenen. Dus die woorden gaan al eeuwenlang mee. Dus als er aan het einde van een dienst van die woorden klinken van zegen, dan moeten wij ook voelen dat wij hier niet maar voor het eerst bij elkaar zijn, dat het allemaal zo uniek is wat hier gebeurt. Nee, wat hier gebeurt, dat staat in een hele lange, eeuwenoude traditie van God, die ooit tegen Mozes zei, van Aaron en zijn zonen moeten mijn volk met deze woorden zegenen. Het staat ook heel nadrukkelijk bij dat Aaron en zijn zonen dat moeten doen. We moeten ons even de tempelliturgie voorstellen. Volk komt naar de tempel toe. Er gebeurt van alles. Er wordt geofferd ook. Dat is ook belangrijk om te onthouden. Het staat in het teken van die offerdienst daar in Israël. En ze zijn hier natuurlijk niet in de tempel, maar er is een tabernakel nog. En er worden offers gebracht voor de verzoening van de zonde. Dat doen de priesters. En het zijn die priesters die zeggen, jullie worden gezegend door de Heer. En er ligt dus die basis onder van God die op een verzoenende manier in ons leven aanwezig is. Dus dat is de basis onder de zegen, de verzoening door het bloed. En dan zeggen wij als Nieuwtestamentische christenen, door het bloed van Jezus Christus. Dus het wordt exclusief in de mond van Aaron en zijn zonen gelegd. En dan zouden we meteen kunnen denken, nou dat zal vandaag nog wel net zo zijn, alleen dominees mogen zegenen. Dat is niet waar, daar ga ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Want we zijn allemaal priesters. We hebben allemaal de ruimte van God gekregen om te zegenen en elkaar tot een zegen te zijn. Maar we zeiden, we gaan even helemaal terug in de tijd. Dus op dat moment was het wel zo, alleen Aaron en zijn zonen mochten die woorden uitspreken. En zij moeten daarmee de Israëlieten zegenen. Als je ook even naar vers 27 kijkt. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Dus God zegent de Israëlieten. God zegent niet allereerst individuen. Wij leven natuurlijk in een hele individualistische tijd. Maar als we dan in de kerk komen, dan ontdekken we opnieuw, nee, wij zijn niet allemaal maar losse individuen. Wij vormen een gemeenschap. Wij zijn een volk. En dat is belangrijk om dat te zeggen, juist ook omdat we in zo'n individualistische cultuur leven, dat we alles persoonlijk willen hebben, maar dat is ook goed, persoonlijk is ook goed, maar dat kan nooit zonder de bedding van die gemeenschap. God wil zijn volk zegenen. Dus waar mensen in de naam van Jezus bij elkaar komen, daarvan zegt God tegen Mozes, laat er iemand zijn die dat volk als geheel zegent. En iedereen dus, hè? Dus er is ook bij dat volk niemand waarvan God zegt, je moet die er even uithalen en je moet die er even uithalen, want die leven niet netjes genoeg of die zijn niet goed genoeg. Nee, iedereen die er is. Heel het volk Israël wordt gezegend door God. Er zijn geen voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus puur vanuit het hart van God komen die geweldig mooie woorden. Er is ook een gebaar bij die woorden. En dat gebaar wordt hier niet genoemd, maar wel in Leviticus. Zij moeten hun handen opheffen. En we hebben net al even een beetje geoefend. Als iemand zijn handen, dan sta je helemaal open. Heel kwetsbaar. We kennen handen omhoog ook wel van handen omhoog. Dat is dan wel negatief, maar dat is ook die kwetsbaarheid. Want dan ben je dus heel kwetsbaar als je je handen omhoog doet. Maar dat gebeurt ook bij die zegen. Op een heel kwetsbare manier komt de priester, op een heel kwetsbare manier komt God zelf naar ons toe. De handen omhoog, ook om duidelijk te maken dat die zegen van achter die handen komt. Want viel het u op, dat allerlaatste zinnetje, als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Dus Aaron zegent niet. De zonen van Aaron zegenen ook niet. Ik zegen ook niet. De Heer zegent. En dat moeten we ook weer goed vastpakken, want wij beschikken niet over de zegen. Wij kunnen niet zeggen, ik zal jou wel even zegenen. Dat zeggen we zo in de wandelgang wel eens, ik zegen jou. We zingen ook wel eens een lied in de kerk van, ik zegen jou in Jezus' naam. En dat vind ik ook helemaal prima dat we dat doen. Maar het is soms goed om even daarachter te kijken. En om die echo te horen van die woorden die God eeuwen geleden sprak. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Het is ook niet helemaal voor niks dat ik de drie titels van de preken de titel gegeven heb die ze hebben. De Heer zegent je, de drie enige omhelst je en Hij maakt je tot een bron van zegen. Wij zijn volkomen aangewezen op God zelf. Zegenen betekent dat God aanwezig komt in jouw leven. En daar mogen wij dienstbaar aan zijn. We mogen onze handen opheffen, we mogen woorden spreken. Maar het is altijd God zelf die zegent. Nou, dan gaan we nou wat meer stilstaan bij die woorden. U ziet hier, en dat zal niet heel vaker gebeuren hoor, maar Hebreeuwse tekst. En over het algemeen moet je als predikant niet gaan vertellen dat je goed Hebreeuws kunt lezen of zo. En dat iedereen nou een beetje ongemakkelijk is. Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar het is nu toch goed om deze woorden zo te zien staan. De meeste van u zult niet kunnen lezen, hoewel als je wel eens in Israël komt, of als je wel eens voor het journaal zie je wel eens letters langskomen die hier verdacht veel op lijken. Maar dit zijn de Hebreeuwse letters, dit zijn de woorden, de zinnen van de zegen. En ik haal het erbij omdat er iets bijzonders mee aan de hand is. Ik zei net al, God heeft zelf die woorden uitgekozen. Heel zorgvuldig. En als je dan gaat letten op die zinnen die je daar ziet staan, dan vallen er een paar dingen op. En dan ontdek je dat het heel kunstig is vormgegeven. Wat zie je namelijk op de eerste zin? Zie je namelijk drie woorden staan. Hè? Dat kun je denk ik wel onderscheiden. Drie woorden, een beetje witruimte daartussen. Dat kennen we in onze taal natuurlijk ook. De tweede regel staan vijf woorden. En de derde regel staan zeven woorden. Drie, vijf, zeven. Als je tijd over hebt, mag je ook de letters gaan tellen. Misschien is dat iets voor de kinderen die nog in de kerk zijn. Dat je die letters eens allemaal gaat tellen. Ik geef wel vast de uitkomst, maar dan kun je zo meteen even checken of het echt waar is. De eerste regel bestaat namelijk uit 15 letters. De tweede regel bestaat uit 20 letters. De derde regel bestaat uit 25 letters. 15, 20, 25. Nou, er wordt niet gemorst met woorden. Als God zelf de woorden uitkiest, dan gebeurt dat heel zorgvuldig. En dat zal dus ook echt niet zomaar toevallig zijn dat het zo is. 3, 5, 7, 15, 20, 25. Je moet het als het ware zien als een aanrollende golf van zegen die over ons uitgestort wordt. En het hoogtepunt daarvan is in de top van de golf is vrede. Dat moet je eigenlijk voorstellen als die woorden gesproken worden. Dat God als een soort vloedgolf van genade en vrede over je heen komt. Je zou ook kunnen zeggen, ook vanuit dat beeld, God opent zijn armen steeds wijder. Hij wil iedereen erbij halen. Steeds wijder gaan zijn armen open. Nou, dat kun je halen uit die letters die je daar ziet staan. Dat God op een overvloedige, steeds overvloedig wordende manier ons leven binnenkomt met zijn vrede. En als we dan nog een paar waarnemingen doen, dan zie je dat het woord Yahweh, dat is vanaf links, vanaf rechts gelezen, hè, want je moet Hebreeuws vanaf rechts lezen, steeds het tweede woord, en dan zie je, als je dat zo onder elkaar zet, precies hetzelfde, Yahweh staat daar, drie keer wordt de naam van de Heer genoemd. De Heer zegt ook al van, ik ben het die zegent. En het is in de woorden ook duidelijk, de Heer zegent jullie. En beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en hij geeft jullie vrede. Drie keer de naam van de Heer. Wie net verder is gegaan met tellen, heeft ontdekt dat er totaal 15 woorden zijn. 3 plus 5 plus 7 is 15. 15 min 3 is 12. Zou dat toevallig zijn? Drie keer de naam van de Heer, 12 woorden. Ik denk dat dat niet toevallig is. Dat zijn de 12 stammen van Israël. Dus in de zegen zie je dat God, en ik zou bijna zeggen de drie enige God, tot drie keer toe wordt zijn naam genoemd. In de woorden van de zegen komen God en zijn volk op een heel erg mooie manier bij elkaar. Zij raken als het ware in elkaar verstrengeld, zij omhelzen elkaar. Dus wat willen die woorden doen? En we ontdekken daar dus iets van, ook door naar de vorm van de woorden te kijken. Wat willen die woorden doen? Die willen eigenlijk maar één ding: ons met z'n allen in Gods tegenwoordigheid brengen. Die woorden willen maar één ding doen: dat wij ons gaan bevinden in de hemelse omhelzing van God. Er wordt dus niet een lapje tekst voorgelezen aan het einde van de dienst. Er klinken niet zomaar wat woorden. Er gebeurt iets. Want er zit kracht in zegen. Er gebeurt iets. God zelf geeft zichzelf helemaal aan ons samen. Ook aan de individuen natuurlijk, maar allereerst vanuit deze zegen aan ons samen. Want God wil volkomen verbonden zijn met zijn volk. Laten we stilstaan bij de drie zinnen van de zegen. Het zijn drie zinnen vol zegen. Misschien zit u zich al af te vragen, is het niet net al twee keer voorgelezen? Mogen de Heer u zegenen? Mogen de Heer het licht doen schijnen? En mogen de Heer zijn gelaat toewenden? En waarom staat er hier nou de Heer zegent? Nou, er zit ook een beetje een vertalen kwestie achter. Dat het niet helemaal duidelijk is hoe je die woorden nou moet vertalen. In welke werkwoordsvorm. Ik hou er zelf in elk geval erg van dat we elkaar niet iets toewensen aan het einde van de dienst, maar dat wij in alle vrijmoedigheid mogen zeggen, de Heer zegent. Dat is niet maar een vrome wens, dat is een werkelijkheid. De Heer zegent. De Heer laat zijn gezicht zien. De Heer geeft licht in je leven. Nou, de eerste zin. Drie woorden, 15 letters. God zegent ons. De Heer zegent ons en als God zegent, dan gunt Hij ons het goede. En de woorden maken duidelijk waar het goede is, want we zouden natuurlijk ook nog kunnen denken, zegening van God betekent dat het ons altijd goed gaat in ons leven. Er bestaat ook zoiets als een welvaartsevangelie. Als jij maar mooi voor God leeft, dan krijg jij een gezegend en rijk leven en alles zal goed zijn. En dat is niet het evangelie, tenminste niet zoals ik het heb ontdekt in de Bijbel. Zegen betekent ook dat je die zegen juist te midden van gebrokenheid kunt ervaren. Zegen betekent niet dat God alles goed maakt in je leven. Zegen betekent dat Hij erbij is. Ook als het moeilijk is. Dat is zegen. Heel die woorden van nummer 6 zijn daar vol. Hij is erbij. En Hij zegent ons en Hij beschermt ons. En nou is bescherming misschien niet eens iets zo heel groots. Hoewel, als je er even over nadenkt, dat het volk Israël deze woorden kreeg toen ze in de woestijn waren. Ze trokken rond in de woestijn. En dat is niet echt een fijn gebied om te zijn. En wat is het dan heerlijk dat God zegt, ik bescherm jullie. En we kennen natuurlijk allemaal dat je onderweg bent. We zijn op vakantie geweest, we hebben misschien lange reizen gemaakt. Onze kinderen gaan allemaal weer naar school de komende week. En dan wordt er weer veel gefietst, heel veel kans op ongelukken. En een beetje om bescherming. De Heer zegent jullie en Hij beschermt jullie. Heel eenvoudig in ons dagelijkse leven. Dus God beschermt ons en je zou kunnen zeggen dat is zijn liefde die in actie komt. Want Hij doet het omdat Hij van ons houdt. En de tweede zin. De Heer doet zijn gelaat over ons lichten. En wat mij altijd weer raakt in deze woorden van de zegen, juist ook omdat ze zo zorgvuldig door God zijn uitgekozen. Met deze woorden moeten jullie mijn volk zegenen. En daar hebben we al ontdekt, daar is niet gemorst met woorden. Alles staat precies op zijn plek. En dan vraag ik me af, en waarom wordt het maar liefst twee keer toe over het gelaat van de Heer gesproken? Zou God niet voor wat meer afwisseling hebben kunnen kiezen? Een ander woord, iets anders zeggen. Nee, twee keer het gelaat van de Heer. Het gezicht van God. Want zegenen betekent vanuit deze woorden dat God naar je kijkt. En het kan best zijn dat je daar ook negatieve associaties bij hebt. Iemand die je altijd ziet, die alles van je weet, maar nogmaals, dat is niet de God die ik in de Bijbel leer kennen. De God die ik in de Bijbel leer kennen is een God die kijkt. En hij is altijd vol barmhartigheid, vol bewogenheid, vol ontferming en genade kijkt hij naar je. Hij doet het licht van zijn gelaat over jou schijnen. Dus God kijkt je stralend aan in de zegen. God staat daar niet als iemand die zegt, ja, ik heb nou eenmaal beloofd dat ik moet zegenen, dus laat ik dat dan doen. Nee, God kijkt je stralend aan. Een moment dat wij als mensen altijd beginnen te stralen is als wij bijvoorbeeld een babytje zien liggen in een wieg. Dan dan bloeit ons gezicht open. Dat is eigenlijk wat God, ik zou haar zeggen, overkomt in de zegen. Hij ziet ons en hij begint te stralen. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen. In Spreuken staat ergens: een lachend gezicht verblijdt het hart. Dat is wat er gebeurt in het lachende gezicht, het stralende gezicht van God, waar allemaal licht van afstraalt, dat verblijdt ons hart. Dat is de bedoeling van die zegen. Dus in die zegen komt God met zijn licht naar ons toe. Hij kijkt ons stralend aan en hij geeft ons genade. En genade betekent, er is alle ruimte. Er is ook alle ruimte om met fouten bij hem te komen, want er is genade. En genade is dat God ons het mooie gunt. Gunnen en genade, dat hoort helemaal bij elkaar. God gunt ons een mooi leven. En bij een mooi leven denk ik dan niet zozeer aan alle plaatjes die wij daar misschien bij kunnen hebben, maar aan dat goede leven. Dat leven dat vol is van zijn eeuwigheid en van zijn glimlach. De Heer laat het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en hij is jullie genadig. Er is ruimte bij God. En waar zien wij het gezicht van God? En wij zien het gezicht van God, zegt het Nieuwe Testament, wij zien het gezicht van God in Jezus Christus. In 2 Korinthe 4 vers 6 staat, de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, licht, het licht van zijn gelaat. Hij heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Luther heeft gezegd dat die drie zinnen van de zegen, die kun je prima passen ook op de drie enige God. In de eerste zin is als het ware de Vader aan het woord. Ik zegen jullie, ik bescherm jullie, zoals een vader dat kan doen. Tweede zin is Jezus Christus aan het woord, het licht van zijn gelaat. Wij zien Gods gezicht in het gelaat van Jezus Christus. Hij schenkt ons genade. En dan die derde zin zometeen, is de geest aan het woord, de geest van vrede. Dus zo ontdekken wij dat in die zegen God ons aankijkt. En in die derde zin komt dat dus terug. Opnieuw het gelaat van de Heer. In zin 2 is het gelaat van de Heer waarvan het licht afstraalt. En in de derde zin wordt gesproken over de Heer die zijn gelaat ons toewendt. En we moeten ons daar precies bij voorstellen. Ja, wij moeten ons daar ongeveer dit bij voorstellen. Ik zou ook met mijn rug naar jullie toe kunnen gaan staan. En dat doen we natuurlijk ook wel. Dat we met de rug naar iemand toe gaan staan. Of dat we even iemand niet willen zien. We lopen door de winkelstraat en er komt iemand aan. Die wil je eigenlijk geen blik waardig keuren. En je gaat maar even in een etalage staan kijken. Je wendt je gezicht af. Over Kaïn wordt in Genesis 4 gezegd, hij is aan het offeren voor God. En dan staat er dat God meer hield van het offer van Abel dan van Kaïn. Dat zat Kaïn behoorlijk dwars. En dan staat er over het gezicht van Kaïn, het staat alleen niet meer zo in onze vertaling. Maar daar staat, Kaïns blik werd donker. In de vertaling van 1951, zijn gelaat betrok. En als we nog één stapje terug gaan, de Statenvertaling zegt, zijn aangezicht verviel. Dus hij deed zo, hij keek niet meer. Hij wendde zijn gelaat af. Met die God wil ik niks meer te maken hebben. En wat is nu wat er gebeurt dus in die zegen, in die derde zin, dat wij mogen ontdekken dat God kijkt ons aan. Misschien dat er momenten in het bestaan van God zijn, en we kunnen er in de Bijbel natuurlijk ook wel leven, dat we ons ook op zijn minst kunnen voorstellen, God, ik even niet naar het volk kijken. Ik ben er helemaal klaar mee. Dan kun je voor jezelf ook wel eens het gevoel hebben van God zou wel helemaal klaar met mij zijn. En stel voor dat hij in de winkel staat zou lopen en ik kom eraan, dan gaat hij even in de etalage kijken. Hoeft hij mij niet te zien. Maar de zegen zegt, de Heer wendt jou zijn gelaat toe. Hij kijkt je aan. Want er is immers genade. Hij kijkt je aan. En die aanrollende golf die komt op een hoogtepunt. Er is vrede. Vrede is dus niet zomaar een woordje. Vrede is niet zomaar een concept. Vrede is het hart van het christelijk geloof. Vrede is het hoogtepunt van die zegen van God die al eeuwenlang met ons meegaat. Je zou kunnen zeggen, vrede is het allermooiste van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. En Jezus Christus heeft die vrede gemaakt. Ik vind het ook zo mooi dat na de opstanding, als Jezus opstaat, dan komt er bij zijn leerlingen, die zijn bij elkaar, en het eerste wat Jezus zegt, vrede. Vrede is er voor jullie. En misschien, of ik, dat weet ik eigenlijk, die hele zegen klinkt daar natuurlijk in mee. Hè? Zo'n laatste woordje, dat roept het hele, die hele zegenwoorden roept op. Het is vrede voor jullie. En dan ook, hij blaast over hen heen. Hij kijkt hen aan, hij blaast over hen heen. De adem van God, de adem van Jezus, de Heilige Geest. En dat hoort natuurlijk ook bij een God die ons aankijkt. Dan is er ook die adem komt naar ons toe. Want God kijkt ons aan. Hij beademt ons. Hij deelt zijn Heilige Geest aan ons uit. Dat zijn de woorden van de Aaronitische zegen. Eeuwen oud. Ze gaan heel diep. En ze klinken zomaar zondag in de kerk. Ik zou zeggen, moet je bij zijn dan, om als volk gezegend te worden. Want dat is wat God wil, een gemeenschap, mensen bij elkaar, de kinderen van Israël. Maar dat vertel ik nou niet om nou die zegen toch weer een beetje op afstand te plaatsen, van alsof alleen hier zegen wordt uitgedeeld. Kijk, in de tempel zou je kunnen zeggen, in de tabernakel, dan zou je kunnen zeggen, inderdaad, dat was de plek waar je de zegen moest ontvangen. Maar we zijn een heel eind verder, Jezus is gekomen, dat voorhangsel is gescheurd, is allemaal open. En wij zijn opeens ook allemaal zelf priesters. Jezus Christus is hoge priester en leraar en koning. En wij zijn als christenen, als volgelingen, als discipelen van Jezus, zeggen we, wij zijn profeten, wij mogen zijn naam belijden, wij zijn priesters, wij mogen onszelf als een levend dankoffer aan hem geven. Maar daar mag je best wat meer over zeggen. We mogen, net zoals de priester in het Oude Testament, zegen uitdelen. We zijn koningen. Dus daar wil ik mee eindigen. Hoe kunnen wij nou die zegen, wat kunnen we daarmee? Gewoon in ons dagelijks leven. Want dat is iets waar we het in het komende jaar ook vaak bij stil zullen staan. We zijn nu bezig met liturgie. We zijn in de kerk. Liturgie, prachtig. Maar ja, wat heeft het te maken met mijn dagelijkse leven, denk je soms? Die rituelen, soms ook regeltjes en zo. Maar het is liturgie. En liturgie is gewoon dat je ook wel eens wat dingen afspreekt. Liturgie is bijvoorbeeld ook dat als een van onze kinderen jarig is, dat er een verjaardagstaart is met bijvoorbeeld 4 kaarsjes erop. En dan is het liturgie, dat is een afspraak, een regel. En we voelen allemaal aan dat het een hele goede regel is, dat de jarige gaat blazen. Stel je voor dat de vader zou zeggen, kom jongens, ik ga die kaarsjes even uitblazen. Dan zouden we kunnen zeggen, nee pa, we hebben regels afgesproken. En zou kunnen zeggen, regels, dat is allemaal zulke onzin. Nee, dat is een ritueel. En ook in kerkdiensten heb je rituelen. En het is mooi om die te doorgronden. En te ontdekken wat de diepere waarde daarvan is. Maar dan alleen maar om te ontdekken hoe zich dat verhoudt tot ons dagelijkse leven. Hoe verbinden we nou liturgie, wat we hier doen samen, met ons leven? Straks, als we weer thuis zijn, morgen, op ons werk, op school, thuis, waar we ook maar zijn. Ik zeg er 3 dingen over. Wij mogen eerst leren om de zegen te ontvangen. Dat vergt misschien al wat oefening. Open zijn. En soms zit je inderdaad bijna een hele dag zo, zonder dat je er erg van bewust bent. En dan is het goed om je te openen. Te openen voor de aanwezigheid van God. De zegen ontvangen betekent dat je je bewust laat brengen in de tegenwoordigheid van de drie enige God. De zegen ontvangen betekent dat je zegt, ik wil ook graag gezien zijn. Soms kun je ook wel eens wegduiken, niemand hoeft me te zien. Maar ten diepste verlangen we ernaar dat we gezien worden. Allemaal. En dat gebeurt in de zegen. God ziet je, laat je zien. En vertrouw op hem. Open voor hem uw hart. Dat is het eerste. Leer de zegen ontvangen. Het tweede, we mogen de zegen belichamen. Ik heb al iets gezegd over die omhelzing. Met het kindermoment is er wat over gezegd. Die handen zo in de lucht, op een kwetsbare manier, op een opene manier, steeds opener. Hoe kunnen we dat nou in ons dagelijks leven doen? Nou, voor mij hoef je niet allemaal zo de hele dag te gaan lopen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is de gebaren met je hand die je over het algemeen toch al maakt, is wat te doordenken en te vervolgen. Wat doe ik eigenlijk als ik... Hoi. Dat doen ze in Groningen. Mooi. Dat is een zegen. Zo kun je de begroeting zelf in elk geval leren ervaren. Daarmee zegen ik de ander. De ander wordt door mij gezien. Mooi. Of misschien zeg je het beste. Het beste ermee. Dat is ook een zegen. Steek je hand even op. Of je geeft iemand een hand, een handdruk. Dat is niet dit gebaar, maar je zou die handdruk die je geeft aan iemand, en de hele komende week zal het vaak gebeuren dat je iemand een hand geeft. En dan kun je van binnenuit denken, de Heer zegent jou. Hoeft er niet bij te zeggen, mag wel, je mag het er ook wel eens een keer bij zeggen. Maar die momenten moet je denk ik wel goed uitkiezen. Want je moet ook niet meer morsen. Maar je kunt er in ieder geval bij denken, de Heer zegent jou. En hij beschermt jou. Of als je zwaait. Zegen. Of een high five. Zegen. Opgestoken duim. Ik zie een paar leraren zitten en ik kan me voorstellen dat je dat wel regelmatig eventjes doet in de klas. Even een opgestoken duim is een zegen. Ik zie jou. Ik gun jou het goede. Je doet het goed. Heel eenvoudig kunnen we de hele week toepassen. De zegen aan de hand van onze handen. En omhels elkaar ook. Dat is ook een zegen. Gewoon elkaar omhelzen. Mag je wat bij zeggen? Hoeft niet. De Heer zegent jou en hij beschermt jou. En het derde, we ontvangen de zegen, we belichamen de zegen. En ja, we mogen de zegen ook verwoorden. Misschien moeten we dat wel een beetje terugwinnen. Omdat het toch een beetje in de DNA zit, denk ik, van gereformeerde christen. Ja, de zegen, daar moet je een beetje van afblijven. Dat is van de voorganger. Dat is niet zo. De zegen is van ons allemaal. Want we zijn allemaal priesters. Dus wees vrijmoedig, zoek ook vrijmoedigheid. Doe niet iets wat niet bij je past, maar zoek wel vrijmoedigheid om zegenende woorden te spreken. En laten het altijd dingen zijn waarvan je zeker weet dat is wat de Heer de ander ook echt gunt. Ik weet niet of de Heer iemand een mooie baan gunt, dat gebeurt soms niet. Maar hij gunt je wel zijn bescherming. En hij gunt je zijn vrede. En hij gunt je zijn genade. En hij gunt je zijn aanwezigheid. Zeg dat maar, de Heer is bij je. Wees niet bang. Hij gaat met je mee. Dat is een zegen. En laat die zegenwoorden gebrond zijn, hun bron vinden in die woorden waarvan Mozes God eens hoorde zeggen. Zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Laten we samen bidden. Dank u wel, God, dat u zo aanwezig wilt zijn in onze levens. Dat u een God bent van woorden, zeker, maar ook een God van gebaren. Een God van omhelzing. Een God van openheid en ruimte. En dank u wel dat die eeuwenoude woorden zo open mogen gaan voor ons. En dat we de diepte en de rijkdom ervan mogen ontdekken. En Heer, we bidden u samen, wilt u geven dat dat mag landen in onze harten, in onze levens. En nou, dat we dat ook mogen omzetten in praktische vormen in ons dagelijks leven. Dat we zegenend aanwezig zijn voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u daar ons verder in helpen? Door wat er vanmorgen hier in de kerk gebeurt, wat we met elkaar delen na de dienst en de komende week, en als we dan volgende week weer als uw volk samenkomen. Heer, geef dat het allemaal mag helpen in de kracht van uw Heilige Geest, dat wij groeien in het ontvangen van uw kostbare zegen en in het uitdelen van die zegen. Dat bidden we in die ene naam die zo vol zegen is, de naam van Jezus. Amen.